Zitten. Ja, een hele goede morgen allemaal. We gaan weer verder met Reach Out. We zijn 10 weken lang onderweg. Dit is de 4e zondag. Vorige week sprak Mark over getuigen zijn. Draait om Jezus. Om een aanraking van Jezus. 1 aanraking is genoeg. En vanmorgen gaan we dan verder in Matteüs 9. En dat wil ik graag met jullie gaan lezen. Matteüs 9 vanaf vers 35, onder het thema getuigen zijn mag je doen in het geloof dat God je zegent. En we gaan kijken wat dat voor ons mag betekenen vanmorgen. Matteüs 9 vanaf vers 35. Jezus trok rond, staat er, langs alle steden en dorpen. Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. En daarop riep hij zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. En dit zijn de namen van de 12 apostelen. Als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Filippus en Bartholomeus, Thomas en de tollenaar Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Thaddeus, en tenslotte Simon Cananeus en Judas Iscariot, die hem zou uitleveren. En deze 12 zond Jezus uit. Punt. Tot zover. Ja, het was op een ochtend, ergens in januari, half januari, dat ik mijn brievenbus hoorde klepperen en vervolgens een gedempte plof. Dus dan weet ik, daar is de krant. Dus ik liep naar de hal en ik pak het krantje op en ik begin er wat in te bladeren. En mijn oog valt op een krantenkop en die vind ik intrigerend. En die krantenkop luidde, ja, daar is die al. Ongelovigen halen de gelovigen in. Nou, nu geniet ik van hardlopen, maar daar ging het niet over. Dus ik dacht van, hé, dat is interessant. Dus ik duik dat artikel in en ik begin te lezen. Nou, hè, wat blijkt, in opdracht van Trouw hebben een politicoloog en een godsdienstpsycholoog een onderzoek gedaan naar geloof en spiritualiteit onder de Nederlanders. Een stuk superboeiend. En een van de vragen die ze stelden was, gelooft u in God? Dat hadden ze onderzocht en een van de conclusies luidt, voor het eerst is het zover, Nederland telt meer ongelovigen dan gelovigen. En inderdaad, de cijfers die bewijzen dat dan. Een kwart van de Nederlanders zegt, ik ben ervan overtuigd, er bestaat geen God. 25% atheïst. Geen God of hogere macht of kracht. En dan zijn er 17% van de Nederlanders die zegt, ja maar ho eens, ik ben wel stellig van overtuigd dat er een God is die persoonlijk op mensen betrokken is. En dat kan in een groot gedeelte zijn, hè, de God zoals wij hem kennen, of de meeste van ons hem kennen. Maar ik denk dat het ook iets breder ligt in dat onderzoek, maar in ieder geval de gelovigen, 17%, God houdt zich persoonlijk bezig met ieder mens. En wat je dan ziet is dat je zo'n slordige 60% overhoudt. Dat is een hele grote groep mensen die tussen dat godsgeloof en dat ongeloof inzitten. De onderzoekers die noemen dat dan tussen Calvijn en Voltaire. Heb je ongeveer 60%. En dat zijn dan de agnosten en de iets-isten. Kennen jullie die term? In de eerste dienst die zat iemand, die zag dat ik zat te grappen gewoon. Die zei, dat heb je zeker zelf bedacht. Ik zei, nou, zo nu dan heb ik wel een creatieve fonds, maar iets is ten, ja, die bestaan gewoon. Dat heb ik niet bedacht. En er zijn er dus 31% agnosten en die zeggen, ja, ik weet het niet. En dus de 60er jaren van de vorige eeuw, dan hoorde hij dat antwoord nauwelijks. Dat antwoord van, ik weet het niet, dat bestond nauwelijks. Het was allemaal duidelijk. En nu, 1/3 bijna, die zegt van, ja, ik weet het niet hoor, of er een God is of een hogere macht. En dan heb je nog 27% van de iets-isten die zeggen van, ja, er moet wel iets zijn. Een hogere macht of een kracht. Maar ja, wat het nou precies allemaal is, de iets-isten. En iemand anders had nog een leuke vondst, die zei, waarom noemen de atheïsten niet de niets-isten? Nou, die had hij dan wel zelf bedacht, dus dat was hartstikke mooi. Maar dit is dan een beetje het plaatje wat je krijgt. Je hebt de twee uitersten en daarbinnen echt het gros. 60%, ja, de onderzoekers die noemen dat een soort van niemandsland. Een soort niemandsland waarbinnen ja, mensen hun eigen weg proberen te vinden. Door het leven heen, hier en daar hun eigen spirituele pakket samenvoegen. Een paar elementen uit de traditie, een paar elementen uit de Oosterse stromingen. Zeg maar je eigen pakket. De agnosten, de iets-isten. En de onderzoekers zeggen dan van ja, deze cijfers die komen niet uit de lucht vallen. Want de onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau die laten zien dat het geloof in God op zijn retour is. 3 jaar geleden waren er nog meer gelovigen dan ongelovigen. En dat is nu dus omgedraaid. En ja, dat is dan even het plaatje wat dan op een ochtend in januari naar je toe komt. En ik dacht, tjonge. Maar de volgende dag, toen kwam de krant natuurlijk weer. En toen hadden ze weer iets uit het onderzoek. En toen stond er weer zo'n kop. En ik wil deze nog delen en nog eentje met jullie. En dat was deze. Het hiernamaals is vooral een walhalla zonder God. En hoe zit het met de cijfers? Nou, geloof je in een leven na de dood? Dat was dan de vraag. En 53% die zegt van ja, ik geloof wel in een leven na de dood. 53% van de Nederlanders. 28% zegt nee, dat geloof ik niet. En 19% zegt dat weet ik niet. Dat is natuurlijk opvallend, hè? Dat op zich het godsgeloof gaat naar beneden. Maar de mensen die geloven dat er na dit leven nog een leven is, ja, dat geloof is springlevend. Dus dat is een boeiende gedachte. En daar is ook een verklaring voor. De godsdienstpsycholoog die zegt dan, joh, dit verklaar ik vanuit een menselijke basisangst. En dat is dat wij bang zijn voor sterfelijkheid. Dus we hebben iets nodig wat ons leven overstijgt. En dat gebruiken we dan als een soort cognitieve strategie om om te gaan met de angst voor sterfelijkheid. Dat is de verklaring voor de 53%. Nou, en die 53%... 1/3 daarvan, die noemt het leven na de dood hemel. En er zijn er nog 15% die zegt van nee, dat is meer het voortleven in gedachten van anderen. Een kleine groep zegt reïncarnatie, dat is wat ik geloof. En een 2% die zegt van dat ze op een gegeven moment nog weer een keer terugkomen als mens op aarde. Dus ook weer een heel diffuus, ergens ook wel verwarrend beeld van wat we nou in Nederland geloven. En dan de laatste krantenkop, die kwam ook die dag daarna. En dit is een commentaar van de hoofdredactie van Trouw. Die hebben ze om de tafel gezeten en dat onderzoek bekeken. En die dachten van, nou, wat zullen wij hier nou eens van vinden? En een van de dingen die ze vonden was, joh, wie een iets-ist, agnost of atheïst als buur heeft, is niet slechter af. Dan wanneer je een gelovige als buurman zou hebben, bedoelen ze dan. En de vraag die zij zichzelf stelden was dan van, hey, als dan het godsgeloof op zijn retour is hier in Nederland, ja, hoe komt het dan met de bereidheid om een mens in nood te helpen? Want kerkelijk betrokken mensen, nou, die staan voor iemand klaar. Maar ja, als de cultuur steeds meer seculier wordt, wordt het dan niet uiteindelijk gewoon allemaal eigenbelang en ieder voor zich? Maar tot nu toe zegt de hoofdredactie van, nou, dat valt allemaal nog wel mee. Geen zorgen dus, als je een iets is links hebt wonen, een atheïst rechts en een agnost aan de overkant, dat komt helemaal goed. Dat is hun geruststellende conclusie. Nou, dan heb je zomaar even een plaatje vanuit 3 krantenkoppen over een onderzoek naar geloof en spiritualiteit onder de Nederlanders, onder ons land. En wat denk je nu? Wat voor gedachten komen er in je op als je dat plaatje ziet? Als je die cijfers ziet, als je dat een beetje op je in laat werken. Voel je er ook iets bij of Denk je er ook wat van? Roep eens wat. Gewoon een paar woorden. Als je bedacht hebt wat je denkt, dan mag je het roepen. Ik versta het niet, sorry.
Dat gaat nog even onze westelijke wereld, waar alles betaalbaar en goed is.
Ja, klopt. Dit gaat over Nederland, inderdaad. Ja, wereldwijd verschilt dat. Er zijn andere continenten waar het geloof bloeit. Dat zegt iets over het Westen, Nederland. Andere gedachten? Dan zijn wij ook niet aantrekkelijk als christenen. Ik hoorde nog een paar opmerkingen, maar die hoorde ik niet precies. Dan hebben wij niet genoeg liefde voor de ander. Nou, dat zijn helemaal diepe dingen waar jullie mee komen. Nog meer gedachten die in je opkomen? Werk aan de winkel. Zo is het. Kansen. Nog andere dingen.
Te weinig vissers.
Ach jongens, mijn preek is bijna af. Ik heb niks meer te zeggen straks. Nog meer. Ga maar even door, zou ik zeggen. Nog meer. Meer getuigen. Te weinig honger.
Kerken moeten samenwerken.
Angst. Te veel egoïsme. We worden bezig gehouden met dingen die niet belangrijk zijn. Te veel. Sorry? Land van blinden. Te veel rijkdom. Help iemand maar even. Sorry? Te weinig ruimte op de parkeerplek? Te veel. Mooi. Uitbreiden de boel. Hoppakee. Nou. Amen. Ja. Zullen we gaan staan? Dan gaan we zingen. Ik heb allemaal zulke mooie dingen gehoord. Wat denk je als je dit ziet? Dan denk je werk aan de winkel. Dan denk je van er moet meer honger, getuigen, meer parkeerplekken. Zo'n plaatje doet iets. En ik stel zelf ook, waar jullie zitten, van Heere God, ontferm u over ons land. Keer terug. En trek ons weer als Nederland naar u toe. En ja, gebruik ons maar als gemeente, als instrument in deze stad. Ook in dit land. Gewoon om een stad op een berg te zijn. En een soort richtingaanwijzer. Niet omdat wij dat zijn, maar omdat u dat bent en u in ons woont. En wat ik ook dacht is dat ik zo blij ben dat God zegt van, ik heb niet een kerk van God in deze wereld met een missie. Nee, wij hebben een God met een missie en die God met een missie die heeft een kerk in deze wereld. En hij is aan de slag en hij wil ons gebruiken. En mijn gebed is, en ik hoor dat hier ook, o Heere God, trek ons land weer dicht naar u toe. En toen ik dat zo op me door liet dringen. Toen, en ook naast de tekst legde, wat we net gelezen hebben. Toen vroeg ik me ook af. Wat zou de Heer Jezus hierbij voelen? Wat zou Hij zien? En wat ziet Hij? En wat voelt Hij? Want Hij leeft, Hij regeert, Hij is hier. Hij kent deze getallen. Wat ziet Hij en wat voelt Hij? En toen kom ik ook bij vers 36. En daar staat het volgende. Toen Hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen als schapen zonder herder. Jezus is diep bewogen met de mensenmenigte. En ik weet dat begint daar eerst in het Galilea, waar hij toen was. Hoofdstukkenlang ontzagwekkend onderwijs, hoofdstukkenlang wonderen en tekenen. En in dit gedeelte trekt Matthäus even de handrem aan. Hij komt even op adem, hij wil even de boel samenvatten. En hij wil ingaan op het gevoel, op het hart, op de bewogenheid van waaruit Jezus alles heeft gezegd en gesproken en gedaan. Wat hij heeft gedaan. En dan zegt hij wat het was, schrijft Matthäus dan op. Jezus was diep met hen bewogen. En wat hij ziet, is dat de schapen geen herder hebben. Het niemandsland We zoeken allemaal onze eigen weg hier in Nederland. 60% het niemandsland zoekt zijn eigen weg, voegt zijn eigen spirituele bagage samen. En weet je, ze missen niet. De gevoelde werkelijkheid is niet, oh wat mis ik veel. De gevoelde werkelijkheid is niet van wij zijn schapen zonder herder. De gevoelde werkelijkheid is niet, ik ben afgemat en hulpeloos. Dat is niet de gevoelde werkelijkheid van die 60% in ons land. Maar de geestelijke werkelijkheid, daar geeft Jezus openbaring in. En Jezus zegt, ja, maar de geestelijke werkelijkheid is wel een andere. En hij kijkt dan naar ons land en hij ziet dan die mensenmenigte. En hij prikt door die buitenkant heen en diep van binnen ziet hij hulpeloosheid en afgematte mensen. En dan zegt hij, ze zijn als schapen zonder herder. Dat is het geestelijke perspectief wat de Heer Jezus schetst. Schapen zonder herder. Geen aanvoerder van de troepen. Geen leidsman, niemand die koers geeft, die richting geeft, die leidt, die meeneemt naar een toekomst in eeuwigheid. En daarmee zegt Jezus iets over de mensen die hij voor zich heeft. En ik denk dat je dit echt mag zeggen ook over Nederland, dat God met ontferming bewogen is als hij ziet hoe ons land ervoor staat. Maar het zegt ook iets over hemzelf. Hij zegt niet alleen iets over de mensen die hij ziet, hierin zegt hij ook iets over zichzelf. En ik wil dat even openmaken en het perspectief schetsen. En dat gaat lukken als wij met elkaar even meegaan door het Oude Testament heen. Over een aantal passages die gaan over die schapen zonder herder. En misschien als je minder bekend bent met de Bijbel, dan denk je van nou, dat zijn wel heel veel Bijbelteksten. Ik zou zeggen, hou vol, blijf er even bij. We gaan een rondje maken door de Bijbel, we komen hier weer terug. Maar dat zinnetje, schapen zonder herder, wil ik wat gaan inkleuren. En dan begin ik in Numeri 27. Dat zinnetje zegt zoveel over Jezus zelf. Want het Oude Testament dat spreekt over de koningen en de leiders van het volk als over herders. Koningen en leiders worden herders genoemd in het Oude Testament. En dat begint al bij Numeri 27. Dan zegt de Heere God tegen Mozes. Mozes, je mag die berg op gaan. Je mag het land Kanaan zien. En vervolgens dan zul je sterven. Dus er is opvolging nodig. Iemand moet de taak die jij hebt gedaan overnemen. En dan antwoordt Mozes de Heer en die zegt, mogen de Heer, de God die aan al wat leeft, de levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen, die het kan leiden en de troepen kan aanvoeren, zodat het volk van de Heer niet wordt als een kudde schapen zonder herder. Zie je het? Weer dat beeld, een kudde schapen zonder herder. Er is iemand nodig die als een herder leiding geeft, die de troepen aanvoert. Er is iemand nodig om dat volk die Jordaan over te krijgen. Er is iemand nodig om het volk te leiden als die muren van Jericho moeten vallen. Er is een herder nodig die het volk leidt in dat land van overvloed. En dan is daar een man. En die man is vol met geestkracht. En dat is Jozua. En hij wordt de herder. Dat is een mooi beeld. En Jozua die eindigde goed. Jozua 24 houdt hij een speech vlak voor zijn heen gaan. En dan roept hij de generatie op, joh, dien toch alsjeblieft de Heer. Kies toch vandaag wie je dienen zult. Maar wij, zegt Jozua, ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Dus Jozua was een goede herder. Maar als je dan kijkt naar het Oude Testament en hoe zich dat allemaal ontwikkelt. De meeste koningen, de meeste politieke en religieuze leiders, dat waren slechte herders. Die gingen voor eigen gewin en die kwamen in opstand tegen God. Een voorbeeldje uit 1 Koningen 22. Je ziet daar de profeet Micha. Nou, je had koning Achab van Israël, koning Jozefat van Juda. Twee koningen die wilden aanvallen tegen Aram. Maar ja, ze wilden wel even weten van gaan we winnen of niet. Dus ze lieten allemaal profeten aanrukken. En die zeiden van nee joh, val maar aan, komt helemaal goed. Ze zijn er niet gerust op, ze roepen Micha erbij, de profeet Micha. En Micha zegt van nee, dat gaat niet goed komen. Ik zou niet optrekken. Die twee koningen balen ervan, maar Micha zegt dan, ik zag Israël verspreid over de berghellingen. Als een kudde schapen die geen herder heeft. Daar heb je het weer. En de Heer die zegt dan, ze hebben geen aanvoerder. Laat ieder in vrede naar huis terugkeren. Weer dat beeld van die schapen zonder herder. Geen aanvoerder, geen leidsman. Niemand die hen toekomst en richting geeft en bij hun bestemming brengt. En dan heb je naast Mozes, Micha ook nog Ezechiël. En daar zie je eigenlijk de verontwaardiging van de Heere God. Nu heeft het volk een koning, nu zijn er leiders, maar die zorgen niet voor dat volk. En ze brengen niet bij bestemming en ze leiden niet. En dan proef je de verontwaardiging. En dan zegt de Heere God, Wee jullie slechte herders, slechte leiders van het volk. Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken. Zieke dieren niet genezen. Gewonde dieren niet verbonden. Verjaagde dieren niet teruggehaald. Verdwaalde dieren niet gezocht. Jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. Zonder herder raakten ze verstrooid en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen, zegt God, zijn verstrooid. Ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels. Over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid. En er is niemand die naar ze omziet. Niemand die naar ze op zoek gaat. God is verontwaardigd. Hoe heb ik het nu? Ik stel koningen aan, ik stel leiders aan, maar ze gaan keihard voor zichzelf. Ze komen in opstand tegen mij en ze veronachtzamen de zorg voor het volk. En dan komt daar een paar versen later een profetie van hoop. We kunnen het niet bij mensen vandaan halen. Het zit er gewoon niet in. En daarom zegt God, ik zal een andere herder over ze aanstellen. Een andere herder. Eén die ze wel ziet staan. Eén die ze wel zal weiden. David, mijn dienaar. Hij zal ze weiden. Hij zal hun herder zijn. En ik de Heer zal hun God zijn. En mijn dienaar David hun vorst. Ik de Heer heb gesproken. Ik zal een vredesverbond met ze sluiten. Ik zal het land vrij van wilde dieren maken. Zodat ze zelfs in de woestijn veilig kunnen wonen. En in de bossen onbezorgd kunnen slapen. Dan zie je daar de naam David staan. Nou, hij was wel een andere herder. Hij was een goede koning. Hij deed de meeste dingen goed. Ja, ook hij struikelde. Maar hij was een man naar Gods hart. En hij had liefde voor zijn volk. Maar uiteindelijk gaat het niet over David. Uiteindelijk gaat het over die veel grotere David. Die zoon van David. Uiteindelijk spreekt God hier over Jezus. En als je dan kijkt naar Psalm 23. Ja, dan blijkt het ook. Want daar zingt David over zijn herder. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. En voor de meeste van ons behoort Psalm 23 tot onze lievelingspsalmen. Want daar zie je dat schitterende beeld van die andere herder. Die andere herder die naar grazige weiden zal voeren en naar rustige water. Het is de herder die zo machtig is dat hij je zelfs kan dragen door een dal van diepe dorheid. Door een dal van duisternis. En het zou goed kunnen dat je een keer in een dankdienst voor het leven van iemand hebt gezeten, een rouwdienst, waarbij Psalm 23 vers 1 bovenaan de rouwkaart stond. De Heer is mijn herder en zelfs al ga ik door een dal van de dood, u bent bij mij. Zo'n herder. Zo'n herder die de troepen kan aanvoeren, die leiding kan geven, die jou op je bestemming kan brengen. Die jou naar een toekomst kan voeren van rustig water, groene weiden, dwars door de dood heen. Zo'n herder. Dat gaat over Jezus. Als we dan een sprong maken, dan belanden we zomaar in Johannes 10. En daar gaat het over een dief. De machten en krachten van het kwaad. De demonen van de hel. De kosmische, duistere machten die het gemunt hebben op het stuk maken van alles wat God lief is. Die dief die komt om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar dan is daar het woord van Jezus die zegt, ik ben die herder, die andere herder. En ik heb leven in al zijn overvloed. Ik ben de goede herder. En de schapen kennen mij en ze horen mijn stem. En dan zijn we weer terug bij Matteüs 9. Helemaal vanuit een doorkijkje van Mozes naar Micha, naar Ezechiël, naar David, naar Jezus, Matteüs 9. En dan weer even dat vers. Als hij dan die mensenmenigte ziet, dan kijkt hij dwars door de buitenkant heen. En dan zegt hij, de geestelijke realiteit is hulpeloosheid, afgemat. En de geestelijke realiteit is, dit zijn schapen zonder herder. En dan heeft hij het over zichzelf. Dan zegt hij, oh, dat ik ze toch maar leiden mocht. Ik als aanvoerder van de troepen, ik wil ze leiden langs paden, naar rustig water, dwars door donkere dalen heen, om ze te brengen bij hun bestemming. Voel je de ontferming? En dan zie ik weer het landschap van Nederland voor me, de agnosten, de iets-isten. Dat overgrote deel van de Nederlanders dat in dat niemandsland verkeert en zijn eigen spirituele bagage wil bij elkaar wil sprokkelen. En dan het woord van Jezus, van die geestelijke realiteit, is het zijn schapen zonder herder. Ze hebben richting nodig. En ik wil hun herder zijn. Ik wil ze aanvoeren. Ik wil ze leiden naar een toekomst. Ik wil ze beschermen tegen de duisternis. Ik wil ze voeden en vullen met overvloed aan leven. Ik wil hun herder zijn. Hij ziet veel meer dan afgematte mensen. Nee, hij ziet zichzelf als de goede herder, als de koning. En wat verlangt hij ernaar om hen te brengen waar ze thuis horen? Het hart van de Vader. En dat is wat Jezus ziet. En dan weet ik wel dat daar die spanning in zit van die gevoelde werkelijkheid bij de iets-isten en de agnosten. Joh, het gaat toch prima? Ja, dat is precies de moeilijkheid. Ook in communicatie. Want de geestelijke realiteit zegt, de goede herder is een andere. Jullie hebben een leidsman nodig. Jullie hebben mij nodig. Herken je dat? Zijn sommige vrienden van jou iets-ist of agnost? We hebben hele goede contacten zelf ook in de buurt. En wij kennen de iets-isten en de agnosten. De atheïsten, de gelovigen. Heb je er wel eens op die manier naar gekeken? Het niemands land, het zoeken van de eigen weg. En dan het verlangen van de goede herder die zegt, oh laat mij toch joh, laat mij toch. Je moest eens weten, je moest eens weten. En Jezus ziet dus die menigte. En hij ziet nog veel meer dan alleen maar dat hij zelf daar dan de goede herder over wil zijn. Maar hij ziet ook oogst. En dat is het tweede wat ik zo mooi vind, zo hoopvol vind. En misschien heb je gedacht van, oh, man, die cijfers. En nu? Ik zie Gods geloof op zijn retour. Nou, en dan is dat misschien de geest van de tijd. Maar het is niet de geest van God. Want de geest van God ziet oogst. Jezus ziet oogst. Jezus kijkt naar Nederland en hij ziet oogst. En dat gevoel wat ik daarbij krijg is dat het een boodschap van hoop is. Van joh, als mensen toch de karikatuur van wie God is. De karikatuur die ontstaan is van hoe de kerk is. De karikatuur van geloof. Oh, als dat toch doorbroken zou kunnen worden. En mensen echt zouden zien wie Jezus echt is. Als de schellen echt van de ogen zouden gaan. Joh, als je Jezus ziet zoals hij echt is. Dan ren je naar hem toe. Dan zeg je, laat mij maar schaap zijn en ik wil luisteren naar uw stem. Want als dat is wat hij voor me heeft. Oh, dan wil ik me laten leiden. Wees mij een leidsman. Leid mij maar. Dat geloof ik met heel mijn hart. En Jezus ziet oogst. Hij kijkt naar Nederland en hij ziet oogst. Maar het derde wat hij dan ziet, is een enorm contrast tussen de omvang van de oogst, want die is zo groot, maar dan staat er, maar er zijn weinig arbeiders. En soms hebben wij de neiging om dat om te draaien. Er is niet zo heel veel oogst, maar gelukkig, er zijn heel veel arbeiders. Maar Jezus zegt, het is net andersom. De oogst is zo groot, maar waar zijn de arbeiders? En dan kom je bij ja, dat grote gat tussen de visie van Jezus en de hoeveelheid mensen die zeggen van stuur mij maar. En vanuit het enorme spanningsveld ontstaat dan de missionaire roeping van de gemeente. De missionaire roeping van de kerk. Beseffen wij dat? Dat wij gezondenen zijn. Want de kerk is Gods instrument wat in het gat mag springen. Tussen de grote oogst en de weinige arbeiders. En dat raakt mij. Als je dan ziet dat Jezus zo intens bewogen is. En zoveel oogst ziet. Maar ook zo weinig arbeiders ziet. Dan zegt hij tegen zijn leerling. Joh, ga toch bidden. Alsjeblieft vraag de eigenaar van de oogst. Bid hem toch. Bid hem toch dat hij arbeiders uitzendt. Arbeiders met dezelfde bewogenheid van de Heer Jezus. Arbeiders die met hetzelfde zijn toegerust als de Heer Jezus. Met macht en autoriteit om zieken te genezen, om demonen uit te drijven. Om precies hetzelfde te doen als wat Jezus deed. Bid toch alsjeblieft. Nou, en ik weet niet of ze dat dan ter plekke gedaan hebben. Maar mocht het zo zijn geweest, dan zijn ze aan het bidden. En dan gaan de ogen open, want Jezus praat alweer. En dan roept hij ze bij zich. En dan rust hij ze toe. En dan stuurt hij ze uit. En zo gaat dat vaak. Dan als je dan bidt, Heere God, geef toch arbeiders. Dan zegt de Heere God, dat is goed. Wil jij gaan? Wil jij antwoord zijn op gebed? Wil jij leven als gezondene? Wil jij mijn arbeider zijn? En de ontspanning in dit verhaal vind ik dat Jezus zegt van joh, ga maar oogst binnenhalen. Dat is mooi, hè? Hij vliegt ons uit in de oogst om het binnen te halen. Dus hij doet al het werk. Hij is aan het rijpen, hij is aan het begieten, hij is aan het wasdom creëren. Hij is degene die mensen klaarmaakt om te zeggen, ja, die goede herder, die leidsman van de troepen. Ja, haal maar oogst binnen. Wij worden ingevlogen op het moment dat God zegt, joh, ik wil jou graag op de weg van deze persoon plaatsen. Want ik heb al zoveel in zijn hart gedaan, volgens mij, door gesprekken heen, door jouw gebeden heen. Volgens mij komt het goed. En gaat hij luisteren naar de stem van de herder. Dat mag ons zo ontspannen maken. Hij is de eigenaar van de oogst. En tegelijkertijd, arbeid. Hij zoekt arbeiders. Dat is bloed, zweet en tranen. Dat is knokken, dat is strijden. Dat is je inspannen. Dat is het zweet op het voorhoofd. Dat is kom op, Stadskerk, in de benen. Wil je arbeider zijn? Arbeider zijn in de oogst van God. En weet je, wij mogen vertrouwen op de onuitputtelijke creativiteit van de Heilige Geest om mensen aan te spreken. En tegelijkertijd heeft God ons ook geschapen als creatieve mensen. Om bewogen te zijn en manieren te zoeken om het aan te gaan. En dat vind ik zo mooi, dat hier dan vanuit dat spanningsveld tussen die grote oogst en die weinige arbeiders, dan die uitzending gewoon gebeurt. En letterlijk staat er, hij gooit ze uit, staat er letterlijk. Hij stuurt ze uit, maar hij werpt ze uit, die wereld in. Wat ik dan mooi vind, is dat er staat dat hij 12 leerlingen dan uitzendt. Hij stuurt een team uit. Zeg maar de gemeente in een notendop. En met die 12 spreekt hij ons, zoals we hier allemaal zitten, in één keer aan. Hij doet er een groot lint omheen en zegt, jullie zijn de geloofsgemeenschap. Samen. En samen geef ik jullie een plek in mijn oogst. Wil je dat? Wil je je inspannen? Wil je mijn arbeider zijn? En daarom ben ik zo enthousiast over 4 april. Gewoon dat hele creatieve idee. Weet je wat? Figuurlijk gesproken, we halen alle muren weg. En de Stadskerk wordt een stadsplein. En we hebben allemaal verschillende pleinen. En er komt een spiritueel plein. En dan gaan we gewoon zorgen dat daar, en bidden dat daar iets is ten komen en agnosten. En dan gaan we op zo'n spiritueel plein gewoon heerlijk in gesprek. Er komt een reparatieplein. En iedereen die een fiets heeft, die gerepareerd moet worden, maar geen geld heeft om dat door een fietsenmaker te laten doen, die mag vanuit compleet Vinkhuizen en Paddepoel en iedereen die jij maar wil uitnodigen zijn fiets hier binnen parkeren. Dan moeten nog wel mensen regelen die fietsen kunnen repareren. Dus als je dat wilt, van harte welkom. Je kunt je na de dienst aanmelden bij de kraam. Dan wordt het allemaal geregeld. Wie weet komt er wel een autoreparatieplein. Dan rijd jij gewoon je oude ding naar binnen. En er zijn er vast wel monteurs die dat ding willen repareren. Ik zit niet in de organisatie, misschien zeg ik hele rare dingen nu. Maar dat lossen ze wel op. Wij vertrouwen de teams waarmee we werken. Er is een kinderbeurs of een kinderplein. Er is een beautyplein. Als jij zegt, ik weet wat voor type jij bent. Een lentetype of een herfsttype of een wintertype. Hè? Ik kan nog wel wat make-up gebruiken, schaar in het kapsel. Als jij dat bent, ga naar het beautyplein en zeg, ik kan knippen, ik kan van alles. En ik wil gewoon uitdelen. En dat is het thema. Uitdelen om niet. Geven om niet. En dat vind ik zo mooi. Wij mogen gewoon allerlei creatieve dingen bedenken. Om gewoon te zeggen, joh, Vinkhuizen, Paddepoel. Rijd diep. Al die wijken hier. Joh, we zijn hier. En we zijn hier om jullie te dienen. En we hoeven niks, want we hebben alles al in Jezus. Dus we kunnen vrijuit uitdelen. En dan kom je hier. En jullie weten het nog niet, maar daar ga ik jullie straks voor uitnodigen. Heel veel mensen van jullie gaan iets lekkers maken. Taarten bakken. En dat staat dan allemaal op het eetplein. En dat is allemaal gezellig. Er is live muziek, allemaal bandjes. Muzikanten, live unplugged. Je kunt daar gewoon de boel installeren en spelen. Het wordt gewoon één groot feest. En dat vind ik zo mooi. Dat je mag zeggen, ja, de 12. Allemaal geografische focus. Wij zijn hier gemeente. En deze wijken die mogen weten dat we er zijn om hen te dienen. En dat zijn de 12. En dan tenslotte, wat ik zo mooi vind, die 12, die krijgen een naam. Daar stopt het vers niet. Maar Jezus praat door. In ieder geval Matthäus, die schrijft door. En dan zegt hij, dit zijn de namen van de 12 apostelen. En dat vind ik mooi. Je zou je toch zomaar verdrinken in een gemeente van zoveel mensen. Ach, weet je wat? Als ik even geen zin heb, dan loopt iemand anders toch iets harder. Ik ben een beetje moe. Weet je wat? Laat anderen maar hun bediening oppakken en daarmee doorzetten. Ik ga even
een paar jaar sabbatjaren houden. Dat is ook heel bijbels. Doe gewoon even niks. Maar er staan hier allemaal namen. En elk van die 12 wordt genoemd. En een missionaire gemeente die wil uitdelen wat ze heeft ontvangen in de Heer Jezus Christus, ontstaat alleen dan wanneer ieder lid bijdraagt. Waarin iedereen zegt van, joh, maar ik kan gewoon ingaan op vragen van mijn collega. Ik kan iemand bemoedigen die moeilijk zit. Ik kan iemand uitnodigen om eens een keer langs te komen voor een kerkdienst. Ik kan die 4 april gewoon zijn en een fiets maken. Ik kan een taart bakken. Ik kan gewoon iets doen. En dat is zo mooi, die hele grote opdracht krijgt gestalte door hele kleine stapjes. Door hele kleine daden. Dat is mooi, hè? En het is meteen een soort van appel op iedere stoel die hier zit. Iedereen, als jij hier zit, je hebt een naam. En Gods woord zegt, ja, we hebben de 12 in een notendop de gemeente van de Heer Jezus Christus. Maar verschuil je niet, we hebben namen. En je bent gezondene. Wil jij antwoord op gebed zijn? Wil jij arbeider zijn in mijn oogst? Wil jij zweet op je voorhoofd? Wil jij knokken? Wil je ploegen? Wil je strijden? Wil je meedoen? Maar dan mag je het zien. Dan mag je het zien dat God door mensen heen zichzelf laat zien aan anderen. En dan gaan we het meemaken. De getuigenissen. Ja, wat ik nou toch meemaakte, joh. Ik reed hier langs op mijn fiets. Lekker band. Ik keek naar rechts. Ik denk, hé, hoop te doen. Ik reed naar binnen. Gaaf gesprek, joh. Echt, ik ben al jaren op zoek. En er zat er zomaar iemand en ik ontmoet hem dan. En ja, die fiets was weg. Ik zat ineens op een spiritueel plein. Hij zei, ben je iets ist? Ik zei, dat weet ik niet. Hij zei, dan ben je iets ist. Zullen we weer in gesprek? Vervolgens komt daar een gesprek. Ja? Het zou zomaar kunnen. Er zijn voldoende van dit soort verhalen. Dat je denkt, hoe bedenk je het? Precies, wij hebben de regie niet. God heeft regie. En het is niet het ideetje van de VBG, reach out. Het is Gods plan om een wereld te bereiken. Door de Heer Jezus, om ze terug te brengen bij de Vader. En dan zegt hij, weet je wat? Ik heb een kerk. Ik heb een kerk hier in Groningen, daar aan die Friese straatweg. En, oh, laat ze niet inzakken of in slaap wegsukkelen. Arbeiders. Gewoon meedoen, want ik ga iets moois doen. En ik ga het doen door die gemeente heen. Mijn vraag aan jou. Doe je mee? Wil je arbeider zijn? Die 10 weken, dat is geen ideetje van het leidersteam. Wij geloven dat God met ons onderweg is. En dat hij iets bijzonders voor ons heeft. Doe je mee? De komende maand. Arjan zei het al. Het is tijd van visie naar actie. En bij actie horen arbeiders. En misschien is het voor jou de eerste keer, dat zou zomaar kunnen, dat je af moet van het idee dat God iedereen gebruikt, behalve jou. Sommigen van jullie, je zit hier en je denkt van, ja, hij kan het mooi vertellen, maar God gebruikt iedereen behalve mij. Dat is niet waar. Als jij zegt, Heere God, ik wil arbeider zijn in de oogst. Het is uw oogst. U bent eigenaar. Ik bid gewoon, Heer, stuur arbeiders. Weet je, dan zegt God, dat heb ik al gedaan. Want ik heb jou. En ga maar gewoon. En ga maar zien hoe ik je ga zegenen. Ik heb je talenten gegeven. Je kunt dingen. Je kunt gesprekken voeren. Je kunt dingen. Yo, ik ga het gebruiken. En dat is de schoonheid van een gemeente. Het is niet alleen een schuilplaats voor gebroken mensen. Het is ook een sportschool voor mensen om zichzelf te trainen in discipelschap. En te zeggen, als dit core is, als dit essentie is van een volgeling zijn van Jezus, dat ik mijn geloof uitdraag en het uitdeel met anderen. O Heer, help me dan om daarin te groeien. De schoonheid van de gemeente. En daarom, misschien is het voor jou de eerste keer dat je afscheid mag nemen van dat idee. Het is voor iedereen, maar niet voor mij. Het is wel voor jou. Ik heb zelf ook jarenlang bij Athletes in Action geworsteld met dat idee. Heere God gebruikt iedereen, maar niet mij. En de Heere God gaf mij toen op een gegeven moment een heel kostbaar momentje. Dat ik iets mocht delen over bewogenheid. En er gebeurde iets. En er ontstond een spontaan gesprek. Of een spontaan gebed. En er kwamen tranen. En God die bracht daar bewogenheid. En ik stond te kijken. Ik dacht, ja, ik had het over bewogenheid. En nu gaat iedereen hier bidden. En er gebeurt iets. En God doet iets. Serieus, ik heb er een nacht niet van geslapen. De adrenaline, het idee, de bevestiging. En mijn God wil iets doen door mij heen. Het is voor iedereen. Mag ik je uitnodigen om te gaan staan? Dan gaan we afsluiten met gebed. En tijdens dat gebed, dan wil ik ook echt, ja, je de gelegenheid geven om je hand uit te strekken naar de hemel. Als je nog niet eerder tegen God hebt gezegd, Heere God, ik wil graag arbeider zijn. En misschien twijfel je. Ja, dat is niet voor mij. God gebruikt iedereen behalve mij. Dan wil ik je gelegenheid geven om nu te zeggen, tijdens dat gebed, Heer Jezus, hier ben ik. Hier ben ik. Dank u wel dat ik uw arbeider mag zijn. Dat u ook door mij heen iets moois gaat doen in mijn omgeving. Kan ook zijn dat je dat weet. Dat je zegt, ja, maar ik weet wel dat ik antwoord op gebed mag zijn. Ik weet wel dat ik mag leven als gezonde persoon, als gezondene in de oogst. Maar het was wel aardig weggesukkeld. Ik heb het druk gehad, want we waren verhuisd. Ik moest nog verbouwen en ja, ik had promotie op mijn werk. En eigenlijk is het helemaal verdwenen. Ik ben zo druk, maar ik wil me opnieuw openstellen. Heere God, geef mij weer nieuwe ruimte om gebruikt te worden door u. Ik wil niet alleen zweten in mijn eigen wijngaard, in mijn eigen oogst. Ik wil zweten in uw oogst. Ik wil opnieuw mijn hand uitstrekken en zeggen, Vader, daar verlang ik naar. Om deel uit te maken van uw werk in deze wereld. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel, Heer, voor uw woord. Dank u wel dat uw hart uitgaat naar deze wereld. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn enig geboren zoon zond. Zo lief. U zocht ons op daar waar we waren om ons terug te brengen bij het hart van de Vader. En Vader, wij brengen ons land bij u. Wij brengen het land bij u. Vader, Nederland, we dragen het aan u op. En onze roep is de roep van ons hart. Heer, breng ons land terug bij u. Vader, breng ons land opnieuw tot inkeer. En daar waar mensen zoekende en tastende zijn, dan bidden we, Heere God, ontferm u. En broed met uw geest bij hun hart, dat de schellen van hun ogen zullen vallen en ze u zullen zien, Heer Jezus, zoals u werkelijk bent. En vanmorgen mogen wij u hier belijden als de goede herder. Wij belijden u als de leider van de troepen, als de aanvoerder, als de leidsman die ons door langs grazige weiden en rustige water en ook zelfs door de duisternis van het dal kunt voeren in uw toekomst. U bent de God bij wie overvloed van leven is. En we belijden u. En Vader, we erkennen ook tegelijkertijd, Heer, ons gebrek, ons falen, ook als arbeiders. Als we net ook een aantal dingen hebben geroepen, dan hoorden we daar ook, ja, gebrek aan liefde. Gebrek aan honger. Vader, wij kunnen zo druk zijn met ons eigen avontuur, dat we uw plan volkomen uit het oog verliezen. Heer, herstel ons zicht op u. Geef ons meer visie en openbaring over wat er leeft in uw hart en wat u voor heeft met deze wereld. Vader, geef ons moed waar we moedig moeten zijn. Vernieuw ons daar waar we vernieuwing nodig hebben. En Heer, als we midden in reach out zitten, dan beleiden we dat als iets van u. En als we de komende maanden ook naar meer actie toe gaan, Heer, dan willen we zeggen, we willen arbeiden. We vertrouwen uw geest in die goddelijke creativiteit om mensen aan te spreken. Maar we willen ons ook inzetten in kleine dingen. En het gewoon aan u geven in het geloof dat u het vermenigvuldigt. En misschien zit je hier en toen je ja, dat hoorde over die arbeiders die dan denken van ja, iedereen behalve ik. En je dacht van ja, dat gaat over mij. Dan wil ik je nu ook de gelegenheid geven om dat tegen de Heer Jezus te zeggen. Heer Jezus, dit is wat ik dacht. Maar dan wil ik je ook uitnodigen om je hand uit te strekken naar de hemel en te zeggen, vanaf vandaag ga ik staan in dat geloof. Dat u ook door mij heen iets bijzonders wilt doen in mijn omgeving. Dat u door mij heen oogst wilt binnenhalen. En zijn die mensen vanmorgen die dat willen zeggen tegen de Heer Jezus. Heer Jezus, wat een voorrecht. U wilt ook mij gebruiken. Ik heb lang gedacht dat het niet zo was. Maar ik wil arbeider zijn in de oogst. Zijn die mensen die dat willen zeggen? Mag je hand uitstrekken naar de hemel. Laat mij arbeider zijn in uw oogst. God ziet jullie handen. Zijn er meer mensen die dat gedacht hebben en die zeggen, ja maar vandaag, ik neem afscheid van dat idee. Ik wil arbeider zijn in de oogst. Zullen we samen als gemeente bidden voor deze mensen. Vader, u ziet al deze handen. En in de naam van Jezus dan verbreken we de leugen dat u niet door hen heen uw koninkrijk bouwt. En we zetten ze in de volle ruimte door uw geest, Heer Jezus. In de volle vrijmoedigheid. In de volle vreugde van het besef dat u hen geeft als antwoord op gebed. aan mensen in hun omgeving. Dat u hen uitzendt in uw oogst, waarvan u eigenaar bent. En dat u ook hen machtig zult gebruiken. En Vader, zo bidden we ook voor elkaar, voor de dagen die gaan komen, de weken die gaan komen. Open onze ogen voor wat u aan het doen bent. Plaats mensen op onze weg en bouw uw koninkrijk. In Jezus' naam. Amen.